De naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. 92, het eerste vers. Zingen wij na de voorlezing van Gods wet, Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, het tiende vers. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog de vreemdeling, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Uit Gods heilig woord slaan wij op de profetieën van Obadja. Wij lezen daarvan de versen 1 tot en met 10. Obadja, de versen 1 tot en met 10. Het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere, Heere van Edom. Wij hebben een gerucht gehoord van de Heere, en er is een gezant geschikt onder de heidenen. Staat op en laat ons opstaan ten strijde tegen hen. Ziet, ik heb u klein gemaakt onder de heidenen. Gij zijt zeer veracht. De trotsheid uws harten heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen in zijn hoge woning, die in zijn hart zegt, wie zou mij ter aarde nederstoten? Al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren, hoe zijt gij uitgeroeid? Zouden zij niet gestolen hebben, zoveel hun genoeg waren? Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten? Hoe zijn Esau's schatten nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht? Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpalen uitgeleid. Uw vredegenoten hebben u bedrogen. Zij hebben u overmocht. Die uw brood eten zullen gezwel onder u zetten en er is geen verstand in hem. Zal het niet de diendagen zijn, spreekt de Heere, dat ik de wijzen uit Edom en het verstand uit Esau's gebergte zal doen vergaan? Ook zullen uw helden, o Teman, versaagd zijn, opdat een ieder uit Esau's gebergte door de moord worden uitgeroeid. Om het geweld begaan aan uw broeder Jacob zal schaamt u bedekken. En gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. Tot zover. Johannes Taberstraat 39. Daar heeft de Heere blijdschap gegeven. De achterliggende week is daar een kleine geboren in het gezin P. van der Galien. Wij willen daar de Heere voor danken en hem tevens bidden om zijn zegen over de woordbediening. Almachtige en eeuwige God, die ook de rechtvaardige en de heilige zijt, maar ook de barmhartige. Gij die in de hemel daarboven alle eer wordt toegezongen, die gij waardig zijt. Wij mogen in de stilte van uw bedehuis, mogen wij als uw gemeente samengeroepen ons neerzetten om te luisteren naar de boodschap van u door middel van uw woord. Dat is een groot voorrecht waarvoor wij u hartelijk danken. Dat u ons de rustdag gegeven hebt, waarvan in uw wet sprake is en waarvan wij gezongen hebben met psalmen tot Gods eer. O, wij bidden van u dat we daar besef van mogen hebben. En dat we niet op de zondag met allerlei dingen van andere dagen bezig zijn, of dat we de dag waarnemen, maar zonder besef en nog minder behoefte. Dat het ons alleen maar misschien een uitwendige en formele dienst is. Heren, wij bidden van u dat het anders mag zijn in ons aller leven of anders mag worden. En dat het zo mag worden dat wij iets geproefd hebben van de heerlijkheid van die dag. Dan zullen we ook een antwoord kunnen geven op de vraag: en wat is nu de zegen van de rustdag? Heren, dat is toch alleen maar door uw woord. Want dat is de spiegel waarin gij uzelf te kennen geeft. O, dan wordt het hart dat daar eenmaal iets van geproefd heeft voor altijd aan verbonden aan dat woord. Dan leeft het in het hart van hen die u vrezen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak en hart en zinnen strelen. En zal dat kunnen en zal dat waarheid worden in het hart van een zondaar die van nature dood is in zonden en misdaden? Heren, dan is daar die levendmakende kracht van uw Heilige Geest. En daar bidden we u om dat het woord, als het verkondigd mag worden, in de kracht van uw Geest mag zijn. Want dat is een onoverwinnelijke kracht. De kracht van ons tegen uw woord is groot. Wij willen dat woord en zijn zeggenschap en zijn vermaningen en zijn hoge zag willen wij buiten de poort van ons leven houden. Omdat we voelen wanneer dat woord in ons leven komt en gaat ingrijpen en alles gaat ordenen in ons leven naar dat woord, dat er zoveel veranderen moet. Dat wij niet dezelfde kunnen blijven die we zijn, wij voelen dat. En wij zijn daar niet van gediend van nature. En dat die tegenkrachten tegen uw woord, Heere, we bidden van u, laat uw Geest alles mogen wegvagen en opruimen in ons hart en leven, opdat het een buigen mag worden onder u, de Koning, en een bede, trek in ons hart binnen, o grote Koning, en wil gij daar op de troon gaan zitten en wij eraf. Heren, wil gij dat volk dat ge daar bij aanvang iets van geleerd hebt, om van die troon af te komen, om te knielen voor u in het stof, en wiens grootste begeerte en diepst verlangen het is om ook door u geleerd en door u bekeerd te worden. Heren, wil dat volk dat bij aanvang daarvan iets mag verstaan ook daarin bevestigen meer en meer. En geef in al de legeringen van het hart en de leidingen waarlangs gij uw volk en kerk leidt, dat zij ook telkens weer de teerkost mogen ontvangen, dat er weer een oase mag zijn in de moeite, in de worsteling ook van het geestelijke leven. Want heren, het geestelijke leven is een leven van strijd. De goede strijd, maar toch een strijd waar de wereld geen weet van heeft. Een strijd die ze ook niet willen missen. Want dan hebben ze u zo nodig. Heren, als er geen strijd is, dan is het alles maar dood en dor en vlak. En dan leven we maar daar zo daarheen. Maar geef, heren, ook in het leven van uw ware erfvolk, dat het werk Gods verlevendigd mag worden. In een hernieuwd vragen naar u. In een hernieuwd bukken onder u. In een hernieuwd leven uit en met u. Want dat is toch de heerlijkheid van dat volk. Het is het heerlijk volk, het heilig volk dat op de aarde leeft, zegt de dichter. En dan ligt er iets van die heerlijke glans van u, o Heer Jezus Christus, over dat volk verspreid. Als ze zelf moeten bekennen, wij dan vleeselijk verkocht onder de zonde. En toch een heerlijk volk. In eigen oog niet, maar in uw oog. Door Christus, door zijn bedekkende gerechtigheid. Door die vergevende liefde en genade opgezocht. Heere, laat dat koord van uw liefde ook op deze rustdag nog weer uitgaan over de lengte en de breedte van de aarde. En laat uw rijk mogen worden uitgebreid. Het getal uw onderdanen mogen worden vermeerderd. Zegen daartoe al de arbeid in uw koninkrijk. Wij dragen al de dienaren des woords aan u op. Dat zij uit de schat des woords mogen ontvouwen nieuwe en oude dingen. Om daardoor uw kerk te bouwen. En wil gij daartoe schenken de zalving van uw heilige geest. Om niet te spreken naar de mening en naar de wil van de mens. Want als het woord zuiver verkondigd wordt, heren, dan komt er altijd ook verzet. Zelfs in het hart van uw ware volk. Hoeveel te meer in de onbekeerde wereldling en naambeleider. Maar geef dan dat er toch ook getrouwmakende genade mag zijn. Heren, want uw gunst is altijd nog meer dan de gunst van mensen. En geef dat we dan zo ook als ambtsdragers aan de zijde Gods mogen vallen. En heren dan zo ook mogen spreken in betoon van geest en kracht. En laat er een volk mogen zijn dat er ook voor ingewonnen wordt. Zo bouwt ge toch uw kerk in het laatst van deze dagen. Als het alles aangaat op de grote dag waar de profeten van gesproken hebben. Heren, zegen ook het werk der zending. Wij dragen ook bijzonder de arbeiders vanuit onze kerken die daarheen gezonden zijn, met name in Afrika. Wij dragen ze ook aan u op. U kent hun omstandigheden, dat ze het op u mogen wentelen en dat ze ook mogen gedachtig zijn aan dat woord van u. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Och, het kan in uw wonderbaar en voorzienig beleid niet altijd verstaan worden. Als wij ons uitgeschakeld zien, dan kunnen we daar wel eens mee in de knoop raken. Maar heren, dan moeten we toch ook weer leren dat wij er tussenuit vallen en dat gij alles doet. Dat ge niemand nodig hebt en dat ge iedereen gebruiken kunt. Dat is het wonder. Maar wij dragen ze van harte aan u op. Heren, geef ook aan dat zendingsechtpaar dat daarheen gegaan is en in Botswana in afwachting verkeert van een werkvergunning. Geef dat ook dat een gebedszaak zijn mag en dat is het. En laten wij ook als thuisfront daar ook u over mogen aanroepen. Dat u daar ook de weg geheel effen maakt. En zegen ook, heren, onder de zwarten de verkondiging van uw koninkrijk en van uw evangelie. Heere, gedenk ook onze jonge mensen, bijzonder ook diegenen onder hen die midden in de examens zitten, een tijd van voorbereiding, ingespannen studie. O, geef nog dat ze hun inspanningen bekroond mogen zien met een goed resultaat. En laat dat ook iets zijn dat ze maar niet zonder en buiten u voorbereiden. En misschien dat niet hardop zeggen, maar misschien daaruit leven van, we kunnen dat zelf wel en we hebben u niet nodig. Maar laat ook daarin, ook in die arbeid, in het jonge leven, ook u gekend worden. Zoals je het ook gezegd hebt, zoekt uw schepper in uw jongelingsjaren en wentel uw weg op de Heere en steun op uw verstand niet. Hij zal het maken, opdat ook jonge mensen iets verstaan mogen van deze dingen. Werk dat ook uit, God van het verbond, die het ook op het voorhoofd van onze kleine reeds bezegelt en het ook wilt bevestigen in de weg van het aanhoudend en biddend smeekgebed, om zo ook u te kennen. Heere, u weet wat we nodig hebben. Gedenk de zieken, gedenk de bejaarden, de rouwdragenden. U hebt ook blijdschap gegeven in het midden van de gemeente, waar ook een kleine werd geboren. Je hebt alles wel gemaakt, je hebt doorgeholpen, je hebt blijdschap gegeven. Heren, daarvoor mogen we ook uw grote naam danken, dat u het alles voorspoedig hebt gemaakt. Dat is beslist niet vanzelfsprekend. Er kunnen zich zoveel dingen voordoen, tot zelfs het einde toe. En als je dan gezond en welgeschapen leven aan ons hebt toebetrouwd, o, dat dan een dankzegging mag oprijzen tot u. En dat ze ook met de weldaden, Heere, in geloofsverwondering die vader en moeder ook naar u de weldoener mogen vragen. En ook, Heere, voor zichzelf en hun kinderen de hand mogen geven in geloof, in het uitspreken van hetgeen gij ook voor hen geworden zijt. Voor u en voor uw gemeente, leidt ook dat gezin, Heere, tot die zo gewichtvolle zaak, opdat ze niet daar ook maar in voortleven, maar dat het een aandrang des harten mag zijn, en zo ook tot die onberouwelijke keuze geleid worden, die niet berouwt en die niet beschaamt, alle die in waarheid daartoe mochten komen. Heere, gedenk ons zo en geef ons uw zegen uit genade om Jezus wil. Amen. De tekst voor de prediking, gemeente, is genomen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Obadja vers 6, waar we lezen hoe zijn Esau's schatten nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht. Zingen wij uit Psalm 108, daarvan de verzen 5 en 6. Wie heeft mij zoveel heil bereid? Wie is het die mij in Edom leidt? Wie voert mij in een vaste stad? O God die ons verstoten had, gij die met onze legerschaar ten strijd niet uittoogt in het gevaar. O God wiens gramschap ons deed vrezen, wiens gunst ons troost, zult gij het niet wezen? De verzen 5 en 6 uit Psalm 108. Wij zingen in aansluiting aan de prediking Psalm 75, het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. En wat er verder volgt, 75, het vierde vers. Gemeente, wij hebben opgeslagen de profetie van Obadja. En dan komt ons in gedachten het woord van de Heer Jezus, waar hij gezegd heeft: onderzoekt de schriften. Zou hij bij die schriften dan niet ook gedacht hebben aan het Bijbelboek Obadja? Want al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, tot wederlegging, tot opbouwing. En wanneer wij dan deze niet zo heel bekende profetie hebben gelezen en daaruit met elkaar willen overdenken, dan is onze bede dat Gods geest ons daarin zou willen leiden. En als dat gebeurt, dan zal voor deze of gene zo nu en dan toch iets zichtbaar worden als een parel van de Heer Jezus Christus. Want, zegt hij, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En al vinden wij met geen letter de naam van onze Heer Jezus Christus, toch kunnen wij er hem in vinden, in ontmoeten. Wij schrijven er van morgen boven, naar aanleiding van onze tekst: hoe zijn Esau's goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht? De oordeelsboodschap van Obadja aan het adres van Edom. Twee gedachten. De zonde van Edom aangewezen. En ten tweede, de sterkten van Edom vernietigd. Dus de zonde of het misdrijf van Edom aangewezen en de sterkten van Edom vernietigd en ontmanteld door de Heere. De naam van de profeet hebben de kinderen wel eens gehoord van Obadja? Dan zullen er misschien onder de kinderen zijn die niet direct denken aan deze profeet, maar wel aan een andere Obadja, die geleefd heeft in de tijd van koning Agab en die eenmaal 100 profeten heeft verborgen toen ze bedreigd werden door Izebel, de goddeloze koningin. Toen heeft Obadja gezorgd voor een schuilplaats voor 100 profeten die de Heere vreesden, want hun leven was in gevaar. En dan staat er van Obadja dat hij zegt tegen Elia, wanneer hij Elia ontmoet: ik vrees den Heere van mijn jonkheid aan. Dat is Obadja. Zullen we dat eens onthouden? Kinderen, dat was Obadja, van wie het in de schrift vermeld staat, dat rijk getuigenis dat hij mocht zeggen tegen Elia: uw knecht nu vreest den Heere van zijn jonkheid aan. Wat is dat, als we dat met Obadja zouden mogen zeggen? Wat is dat een bijzondere genade. Het werk des Heeren verheerlijkt in onze jeugd. De betekenis van deze Obadja, want ik heb het al gezegd, dat was een andere Obadja. Obadja was een veel voorkomende naam. En van deze profeet, die deze 21 verzen heeft geschreven, weten wij ook anders niets dan zijn naam. Maar hij had wel een mooie naam. Want wat betekent die naam? Die naam betekent knecht des Heren. Obadja betekent knecht des Heren. Obed zit erin. De naam van Obed in het boek Rut. Maar Obadja, dat wil zeggen knecht van Yahweh, van Jehovah. Dus knecht des Heren. Dat is een rijke naam. En dan weten wij dus, zoals gezegd, verder van deze Obadja niets. Alleen staat er boven het gezicht van Obadja. Maar ach, als hij een knecht is, een knecht des Heren is, dan is het ook eigenlijk alleen maar belangrijk wat hij van zijn zender en van de Heren te zeggen heeft. Een knecht is niet zo belangrijk en niet zo voornaam. De knecht des Heren, die moet eigenlijk maar één ding begeren, en dat is om in dienst te staan van zijn zender. Dat is om zelf niet op de voorgrond te treden, maar om te schuilen, zoals men het wel eens zegt, om weg te schuilen achter het woord dat hij brengt. Het gezicht van Obadja. We weten verder van Obadja niets, en Obadja heeft het ook niet nodig gevonden om ons iets mede te delen. Het is dus alsof onze profeet vanmorgen tegen ons zegt: dat is het belangrijkste voor u niet. Dat u weet wie ik ben. Dat u weet waar ik woon. Wat ik doe. En wat mijn familierelaties zijn. Dat alles is niet van zoveel belang. Het gaat om de boodschap. Dat moeten we maar even vaststellen. En daaruit ook voor vandaag onze lering trekken. Dat het niet gaat om de ambtsdrager, om de dienaar. Ook al wil de Heere ambtsdragers en zijn dienaren, predikanten, ouderlingen en diakenen in zijn dienst nemen en gebruiken. En wil hij dat zo gebruiken dat ook zijn gemeente daardoor hun arbeid mag worden opgebouwd. Maar het gaat tenslotte om de Heere en zijn woord. Er is voor een prediker een gevaar dat hij zou menen iets te zijn. Dat is een gevaar. En dat hij zich zou verheffen, ofwel op zijn gaven zich zou verheffen, ofwel zich zou verheffen ziende op de vrucht. Dat kan ook. Als de Heere veel zegelen aan zijn bediening zou willen hechten, dat hij zich daarop zou willen verheffen. Dat is een gevaar. Maar de prediker van het woord is het meest op zijn plaats als hij niets begeert dan dit: de knecht des Heren. De knecht des Heren. De ware Obadja's. De ware bedienaren van het woord. De ware Obadja's. Wanneer ze geheel en al zich laten beheersen en geheel en al vervuld zijn van die begeerte om de knecht des Heren, waarvan Jesaja spreekt, om die te prediken, om die de wereld voor te houden als de algenoegzame en enige zaligmaker, waardoor zondaren behouden kunnen en mogen worden. Obadja betekent dus knecht des Heren. En nu is de profetie van Obadja, we hebben daar zo de helft van gelezen vanmorgen. U zult het mij allen wel instemmen, dat is niet een zeer liefelijke profetie. Het is niet een profetie, wanneer wij aangename woorden zoeken, zouden wij bij voorkeur niet de profetie van Obadja opslaan. Het is daarom ook ons thema vanmorgen een oordeels boodschap, en wel bijzonder aan het adres van Edom. Edom, dat was een volk, en misschien is het u bekend, Edom, dat zijn de nakomelingen van Esau. Moeten we ook even vaststellen en even goed onthouden. Edom, Dat is dus maar niet zomaar een volk als de Filistijnen, waarvan we gezongen hebben net, de Palestijnen, of de Ammonieten. Nee, Edom, dat is een broedervolk. Dat moeten we hier goed in gedachten houden. En juist aan het adres van Edom wordt een verschrikkelijke boodschap verkondigd. Daar is ook wel reden voor. Dat zullen wij overdenken. Laat ons dat eerste vers nog eens lezen. Alzo zegt de Heere, Heere van Edom. En dan begint de profetie met deze woorden. Wij hebben een gerucht gehoord van de Heere. En er is een gezant geschikt onder de heidenen. Staat op en laat ons opstaan tegen hen ten strijde. Obadja, die heeft, hij spreekt hier in het meervoud, in naam van anderen die het ook zijn mogen, ofwel andere profeten, ofwel ware kinderen van God onder het volk, die ook een oor en een orgaan kenden en ontvangen hadden om de wil en de openbaringen des Heren te verstaan. Wij hebben gehoord van de Heren dat er een gezant, een bode wil het zeggen, geschikt, gezonden is. Er is een bode gezonden onder de volken. Onder de volken is een bode van de Heere gezonden. En dan moeten we niet denken aan een mens van vlees en bloed. Maar zoals we het vorige week ook gezien hebben in de profetieën van Joël, dat de Heere in zijn in de onzichtbare wereld zijn boden en engelen heeft, die uitgezonden worden om instrument te zijn van God in heel dit wereldgebeuren. En wel bijzonder, zoals we vorige week ook bij Joël gezien hebben, wanneer de wereld in verwarring komt, wanneer er onrust onder de volken komt, wanneer er een razernij tegen Israël opkomt, dat alles komt ergens uit voort. En dan worden wij in het woord gewezen op de onzichtbare wereld, dat God zijn engelen, zijn instrumenten, zijn dienaren schikt onder de heidenen. En dan hebben die, dan heeft die gezant tot taak om tegen de heidenen te zeggen, staat op en laat ons opstaan tegen hen, tegen Edom ten strijde. Dus er komt straks, wil de profeet zeggen, Edom woont daar zo rustig en zo vol vertrouwen, maar er is wat op komst tegen Edom. En laten we ook eens letten op wat we verder gelezen hebben. En dan kijk ik even naar vers 5 en 6. Want dan laat de profeet zien dat de afloop daarvan voor Edom grote gevolgen heeft. En dat Edom zwaar vergolden zal worden. En dat het land van Edom geplunderd zal worden zonder weerga. Dat is de bedoeling namelijk. Dat moeten we namelijk ook even uitleggen wat er staat. Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren, vers 5. Hoe zijt gij uitgeroeid? Zouden zij niet gestolen hebben zoveel hun genoeg waren? Hij wil eigenlijk zeggen, het zal niet zo zijn als met gewone dieven. En wanneer rovers midden in de nacht het voorzien hebben op een woning, dat komt nog voor. En dan ziet u het in gedachten, die mensen, het is nacht en ze zijn schichtig en ze kijken om zich heen. Ziet het niemand en dan forceren zij het slot of op een andere manier weten ze zich een toegang te verschaffen. En die mensen hebben haast, ze gunnen zich geen rust, ze kunnen niet gaan zitten op een stoel, nog minder gaan slapen omdat het nacht is. Maar zo gauw als ze kunnen, grabbelen ze alles bij elkaar. Daar wordt een la opengetrokken en daar een matras ondersteboven. En zo gauw als het maar kan, ze hebben zo'n haast. En wat ze binnen zoveel tijd kunnen meenemen en wat van hun gading is, dat slepen ze weg. Maar zo zal het niet zijn. Nee, die dieven laten nog een heleboel achter. Die nachtrovers, in die kleine tijd dat ze hun werk gedaan hebben, zien zoveel voorbij wat ze laten staan. En ze vergeten nog zoveel mee te nemen. Zo zal het niet zijn, nee. Hoe zijt gij uitgeroeid, zal niets overblijven. Zo grondig, de verborgen schatten. Esau's goederen en verborgen schatten zullen worden opgespeurd en worden nagezocht. En wat zou dat zijn in vers 5 wat er verder staat van die dieven en die nachtrovers? Dan staat er ook van die wijnlezers. Dat wil zeggen, wat zijn nou wijnlezers? Wel, dat zijn druivenlezers, wil het eigenlijk zeggen. Dus die de druivenoogst volbrengen, dat zijn wijnlezers. Kunt u wel begrijpen? Want druiven, daaruit wordt de wijn samengesteld. Dus, dan is daar een wijngaard en de druiven zijn rijp, de druivenoogst. Dan komen de wijnlezers de wijngaard binnen en zij plukken de druiven. Ze hebben wat meer tijd dan die rovers van zo net. Maar iedereen begrijpt, als zij de wijngaard hebben geoogst, dat er altijd nog wel enkele druifjes zijn overgelaten. Hier of daar hebben de druivenlezers er nog wel wat achtergelaten. En nog wel wat is er aan hun aandacht ontsnapt. En we moeten ook bedenken, onder Israël was er ook nog een wet. En wel deze, dat is u ook niet onbekend. Wanneer er oogst was, dat de maaiers, en zeker ook bij de druivenoogst, dat er een goddelijk gebod was, dat ze maar niet alles zonder meer wat er te plukken was in hun zakken mochten doen en mochten meenemen. Nee, dan was er een goddelijk gebod. En dat was juist voor de armen en voor de mensen die niets hadden. Denk aan de arme weduwen en zoveel anderen die moesten leven van het ophouden van hun hand. Zoals er vandaag ook heel veel mensen zijn. En dat is niet leuk. Mensen moeten leven van wat hun gegeven wordt. Kijk, en nu had de Heere ervoor gezorgd dat bij het oogsten van een veld, bij het oogsten van een boomgaard of een gaard van druiven, dat er altijd een hoek van het veld of van de boomgaard moest worden overgeslagen. Dat moest blijven staan. Een zekere hoek waarvan niet nauwkeurig de afmetingen waren gegeven, dus dat ook uiteindelijk te maken had met de gezindheid van het hart. Er stond niet bij, je moest zoveel meter laten staan. Nee, iemand die geen hart had en waar de gezindheid van de Heere en zijn dienst niet leefde, die sloeg het maar liever over, dat begrijp u. Maar iemand die leefde uit de inzettingen van God en die ook ernst maakte met zijn bedoelingen, die had ook een ruim hart voor de armen. En nu zegt onze tekst dus, zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten? Maar als Edom geplukt wordt, als Edom gemaaid wordt, als zijn verborgen schatten doorzocht worden, dan zal er zelfs niet het kleinste overblijven. Dus vers 5 wil er eigenlijk de nadruk op leggen, het zal grondig geplunderd en beroofd worden. Alles wat Esau bezit, dat zal hem ontnomen worden. Hoe zijt gij uitgeroeid, staat er. Hoe zijn Esau's goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht. Intussen hebben wij de vraag niet onder ogen gezien. Wat mag dan de reden zijn? Esau een broedervolk? Wat heeft dat volk bedreven? Dat het door de Heere straks zo gestraft zal worden, dat er staat in vers 10, gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. De reden, gemeente, die vindt u in vers 10, de eerste woorden. Daar staat het. Daar staat namelijk, om het geweld begaan aan uw broeder Jacob, zal schaamt u bedekken. En dan moeten wij denken aan de plundering van Jeruzalem, de verovering van de stad en van Juda. En is het niet precies bekend of dat ziet op de Babylonische ballingschap? Daarover is zeer veel verschil. Maar dat is ook niet zo heel belangrijk. Maar toen de vreemde volken kwamen en Juda overweldigden, toen Juda dus met andere woorden gekastijd werd door de Heere, toen de Heere was gekomen om de zonde van Juda te straffen, en toen hij de vreemde volken zond met hun machtige legers, zodat er bij Juda geen weerstand was, en toen Juda machteloos moest aanzien dat land en volk, dat stad en koninkrijk, dat het alles werd overweldigd. Wat heeft Edom toen gedaan? Wat heeft toen het volk van Esau gedaan? Wel, dat staat in vers 10 en in de volgende versen, maar dat willen we nog bewaren. Daar komen we vanmorgen niet aan toe. Om het geweld begaan aan uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken. Esau, die heeft er plezier in gehad. Dat is het. Die heeft er een heimelijk en zelfs openlijk vermaak in gehad. Toen de Babyloniërs of de Assyriërs en de Filistijnen, hoe ze ook mogen heten, dat doet er niet toe. Toen die als een instrument van God werden losgelaten om de kerk des Heren te plagen en te benauwen. Toen heeft Esau geen leed gehad. Toen heeft Esau niet getreurd. Om datgene wat ze zijn kleine broeder hadden aangedaan. Kun je dat begrijpen? Jongen in ons midden. Als je een broertje hebt. Je hebt misschien wel een broertje dat een paar jaar jonger is dan jij. En dan moet je je nou eens voorstellen. Dat het gebeurt dat er een troep jongens op afkomt. En die gaan naar je kleine broertje toe. En die beginnen hem eens flink af te tuigen. Nou, wat doe jij dan? Verschrikkelijk. Zo gemeen. Die kleine jongen. Die daar niet tegen opgewassen is. Die er niet tegen op kan. Die begint te brullen en te schreeuwen. En die gestompt en geslagen wordt. Dan word je boos. Dan word je geweldig boos. Dan let je er niet op of het er 10 van die jongens zijn. Maar dan vlieg je erop af. Om je kleine broer te ontzetten en te beschermen. Maar wat deed Esau? Nee. Toen Jacob werd benauwd en geslagen en geplunderd. En toen Jacob bloedde. Toen heeft Esau staan lachen. Voel je het? Om het geweld aan uw broeder Jacob begaan. Wat is dat gemeen? Het broedervolk had er een vermaak in. En daar komt de Heere nu te bezoeken. Dat is het. De Heere bezocht zijn volk, zijn kerk. Dat moest de Heere doen. Dat wilde de Heere niet. Maar de Heere werd er als het ware door hun ondankbaarheid en door hun voortgaan in zondigen getergd en toen gedwongen dat de Heere moest komen met zijn kastijdingen om zijn kerk weer op het rechte spoor te brengen. Maar als er dan een volk is dat daar behagen in schept vanwege de tuchtigende hand van de Heere, dat ziet de Heere ook. Dat ziet de Heere ook. En geliefden, dan staat er tot Edom, gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. Dat zal de Heere bezoeken. Dat de Assyriërs en de Babyloniërs en die heidenvolken, dat die zich aan Israël vergrijpen, dat is te dulden, dat is te verstaan. Al zullen ook zij daar hun oordeel voor ontvangen. Maar dat een broedervolk zich misgaat. Een broedervolk dat ook de tent van vader Isaac gekend heeft. Dat ook de onderwijzingen heeft genoten van Rebecca. Dat ook niet onbekend is met de leer des heils. Dat ook weet heeft van de genade, de verkiezende genade van God. Kijk, en dan komen we gelijk al aan de wortel van de vijandschap van Esau. Want waar lag nou die wortel van die vijandschap van het broedervolk? De tweelingbroeder. De tweelingbroeder. Naar het vlees zo dicht bij elkaar. Maar Esau die woonde daar in zijn bergwoningen in de hoogte. En die zag vanuit op die laagte daar, zag hij Juda. En toen kwelde hem die gedachte, God heeft dat volk gezegend. De zegeningen van boven, de zegeningen van het veld, de zegeningen van de koeien, de zegeningen van regen en vruchtbaarheid, die zijn geschonken. Maar bovenal de zegen, de eeuwige zegen van het verbond Gods. En die gedachte, dat was een kwelling voor Esau, daar in de hoogte van zijn bergwoningen in Seir. Dat was iets wat hem verteerde. Die onderscheidende genade dat God aan die ander had gegeven wat hij missen moest. Kunnen we het begrijpen? Dat is de oude haat van een Esau, die in zijn hart gezegd had, toen zijn vader nog leefde, de oude man leeft nog, maar als die oude de geest gegeven heeft, dan zal ik mij breken aan mijn broeder. Dat heeft Esau eenmaal gesproken. En die oude haat die is voort blijven leven en die vlamde telkens weer op. Denk aan Doeg de Edomiet, ten tijde van Saul. En om niet meer te noemen, kennen we niet Herodes, de kindermoordenaar. De tweede Doeg, als de tweede David op de aarde gekomen is, dan komt die nazaat van Esau, koning Herodes. En meer hoeven we niet te noemen. Dat leefde, die haat, vanwege de soevereine genade van God. Och, had Esau daaronder mogen leren bukken en buigen. En mocht Esau die genade ontvangen hebben om te zeggen, hoewel ik de oudste ben en de meester natuurlijke rechten, de Heere is soeverein. En ik die de eerste ben, word door de Heere terzijde gesteld om op de tweede plaats gezet te worden. Maar de Heere is vrij en ik heb het verdiend. Ik heb het verzondigd door mijn eerstgeboorterecht te verkopen voor mijn begeerte, geliefden. Maar in Esau zien wij de haat van de tweelingbroeder. En als dan de tuchtigende hand des Heeren over zijn kerk gaat, dan kan Esau het niet laten om vermaak te hebben in de tuchtigende hand des Heeren. Maar zie, onze tweede gedachte spreekt van de sterkte van Esau, die door de macht des Heeren wordt ten onder gebracht. En dan mogen we nu in het kort, wanneer we u wijzen op onze tekst, nog op enkele dingen wijzen. Namelijk, kijk, Esau in zijn bergwoningen, die hoorde wel van die oordelen, maar die maakte zich nergens druk over. Want ten eerste, daar staat in vers 3, de trotsheid uws harten heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen in zijn hoge woning, die in zijn hart zegt, wie zou mij ter aarde nederstoten? Dat is de trotsheid van Edom. Want Edom, hij komt wel eens zijn bergen uit, als hij op roof gaat, maar dan keert hij met de buit weer terug en hij klimt in zijn bergen en hij verdwijnt in die rotspleten en daar woont hij, daar woont Esau. Ongenaakbaar, onaantastbaar, zo waant hij. En die daar woont in de kloven der steenrotsen, hij spreekt in zijn hart, wie zou mij ter aarde nederstorten? Die moet maar eens tevoorschijn komen wie dat voor elkaar krijgt. Maar dan heeft hij niet gerekend met de almachtige God. Want dan staat er in vers 4. Al verhieft gij u gelijk de arend. En al steldet gij uw nest tussen de sterren. Zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heer. Geliefde Esau mag wonen waar hij wil. Hij mag nog hoger willen klimmen, gelijk aan de arend die de spitsen van het hoge bergte opzoekt. Om daar te nestelen tegen de wanden van het gebergte. Al zoudt gij opklimmen, staat er zelfs, tussen de sterren. Al zoudt gij uw woning, uw nest tussen de sterren stellen. Nou gemeente, in deze tijd zijn we er al hard toe op weg om ruimtestations in te richten tussen de sterren, weet u wel. De mens in de voortgang van de wetenschap die al meer zijn vleugels uitslaat. Maar, dan staat daar tegenover woord des Heeren. Ach mens, o mens. Die maar adem zijt en anders niet zijn stof. Al verheeft gij u gelijk de arend. Wat zult ge tegen mij beginnen? De almachtige God. Die het gezegd heeft. Al verheeft gij u gelijk de arend. Dus dat is het eerste. Dat wijst op het vertrouwen. Het misplaatst vertrouwen van Esau. We mogen daar in onze tijd ook wel eens over denken. Als de rampen zich voltrekken op andere delen van deze aarde. Zullen wij dan denken, wij met ons deltaplan, onze deltawerken. En onze goedlopende verzekeringen. En onze gezondheidszorg. Nee, het is geweldig wat we allemaal opgebouwd hebben. Wij zullen daaraan ontkomen. Nee, gemeente. Laten we deze lering ook uit het woord van vanmorgen mogen trekken. Dat zal ons als God komt. En als God onze sterkte tot de bodem toe afbreken gaat. Nee, dan zullen wij dat onmogelijk overeind kunnen houden. Daar zullen wij wel goed van overtuigd dienen te zijn. Als God komt en als het de Heere behaagt om zijn oordelen te zenden, dan houden wij hem niet tegen. Met niets. Maar dan weet de Heere zoveel gaten te slaan. En dan breekt hij door als hij ons zou willen bezoeken. En ons land en volk vanwege de afdwalingen en de verwerping van zijn woord en van zijn dienst. Dan is er niets wat ons kan staande houden tegenover de Heere. En zie nog wat ook een andere sterkte voor Esau uitmaakt in zijn gedachte, vers 7. Hij heeft ook bondgenoten waar hij op steunt. Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpalen uitgeleid. En uw vredegenoten hebben u bedrogen. Zij hebben u overmocht die uw brood eten. Zij zullen gezwel onder u zetten, er is geen verstand in hem. Esau meent dat hij door bondgenootschappen sterk staat. Maar de Heere zegt dat zal veranderen. Want je vrienden en je bondgenoten, die nu met je samenwerken en die nu een vriendelijk gelaat tegen u stellen, zij zullen u straks de rug toekeren. Zij zullen u uit de landpalen uitleiden. Wij zouden nog duidelijker zeggen, ze zullen je verjagen. Ze zullen je helpen verjagen. Uit uw landpalen. En dan het derde, daarvan lezen we ook in vers 8. En vers 9, het derde, dat is ook een zuil die de Heere gaat omvertrekken. Dat is Esau's hooggeroemde wijsheid. De wijsheid van Edom, het verstand van Edom, van Teman, dat was spreekwoordelijk in die dagen. Daar had de Heere in zijn natuurlijke, in zijn algemene genade, dat volk begiftigd met een uitzonderlijke wijsheid en verstand en wetenschap. En dat is een groot voorrecht. Want de wetenschap kan ons in staat stellen om de oordelen zo niet af te wenden, maar dan toch wel te temperen en te matigen. Dat zien we in de praktijk. Een volk dat lang niet zo geoefend is in de wetenschap, kan tegen grote ziekten om te beginnen weinig instellen. Maar waar de wetenschap is toegenomen, daar wordt de mens door de algemene genade Gods in staat gesteld om de oordelen ten dele dus ook op te vangen. En dat is, laten we het ook zo mogen zeggen, zelfs plicht. Er is zelfs een plicht om ons te weer te stellen en gebruik te maken van datgene wat ons ten dienste staat om ook de welvaart te behouden. Maar wat die wetenschap aangaat, dan staat er, zal het niet te dien dagen zijn, spreekt de Heere, dat ik de wijzen uit Edom en het verstand uit Esau's gebergte zal doen vergaan. Ziet u dat? Dus die wijsheid en dat verstand waar ze zich op beroemen, dat is maar heel betrekkelijk. De Heere neemt die geest van ze weg. Dat kan. En wat gaat er dan gebeuren? Dan worden die wijzen onoplettend. Die worden onoplettend. Dan wil het zeggen, als het gevaar komt, dan hebben ze het niet meer in de gaten. Voelt u het? Of als ze wel het gevaar zien, dan verzuimen ze om de juiste maatregelen te bedenken en daartegen in te stellen. Kijk, dat gaat allemaal van de Heere uit. Als wij in onze tijd, ook in ons land, zoveel dingen zien gebeuren en zoveel in Den Haag zien uitgedacht worden op allerlei terrein, waarvan we soms denken, ach, is er nog wel enig gezond verstand aanwezig? Dat is allemaal van de Heere, dat is allemaal van de Heere. Want een volk dat leven mag onder de zegeningen van de Heere, ontvangt ook de geest der wijsheid. Dan geeft de Heere op tijden wanneer het nodig is, dat er ook mannen opstaan die de juiste visie hebben en de juiste maatregelen weten te bedenken. Dat is een zegen van de Heere. Daardoor wordt een volk bewaard en in stand gehouden. Maar als God zijn zegeningen begint te onttrekken, als zijn zegenende hand teruggetrokken wordt, geliefden, dan gaan ook die algemene gaven, die beginnen weg te ebben. Die gaan weg. En dan komt er dwaasheid. Zo was het bij Edom ook. En als dan het uur van de afrekening komt, dan staat Edom zonder verweer. Dan is er geen wijsheid. En dan zijn er ook geen helden. Ook zullen uw helden, o Teman, versaagd zijn. Opdat een ieder uit Esau's gebergte door de moord worden uitgeroeid. Ziet u dat? Esau meent, Juda gaat ten onder. En mijn lamp zal niet worden uitgeblust. En hij kijkt dus rond in het hoge bergte. En zijn hart zwelt op van trots. Dat is Esau. Maar de Heere is al begonnen om stap voor stap de weg te banen, dat hij straks zal worden neergestoten tot aan de grond toe. Gemeente, we hebben dat zo met elkaar overdacht. En hoe is nu de positie van de kerk van God? Want we hebben zo nu en dan ook wel de lijn doorgetrokken naar vandaag, en dat moet ook. Maar daar zouden we dan nog dit tenslotte aan willen toevoegen. Deze gedachte, om het nog eens even heel kort samen te vatten en toe te spitsen voor wat betreft de tijd waarin wij leven en de verantwoordelijkheid waarin de Heere u en mij vandaag geplaatst heeft. Wel, dat is dat wij verkeerd bezig zijn zolang wij ons vertrouwen op allerlei dingen stellen en God erbuiten laten. Dat is een groot gevaar. Wanneer wij onszelf sterk maken en wanneer wij een grond van vertrouwen stellen in allerlei dingen van het schepsel en van de aarde. Maar dan zegt de Heere, al verhieft gij u gelijk de aard. Nee, gemeente, al die grote verzekeringen waar Esau zich door gewaarborgd waande, die stellen niets voor en die betekenen niets. En dat geldt voor ons allen. Hoe is uw verzekering tot aan de dood, maar daarna? Bent u ook verzekerd voor de tijd daarna? Nee, nu vanmorgen niet zeggen, wat een wonderlijke vraag. Maar daarover gaat juist de boodschap van God op de aarde in zijn kerk. Daarover gaat het in de bediening des woords. Dat is uiteindelijk de centrale boodschap, de verzekering van ons leven daarna. En dan heeft die kerk, gemeente, als het daarover gaat, laat dan Esau maar in zijn rotsen klimmen. En laat dan Juda maar in de laagte wonen. Kwetsbaar, onbeschermd. In dat land dat de Heere hem ten erfdeel gegeven had. Waar moest Juda heen als het gevaar kwam? Dan lag hij daar in de laagte. Dan stond hij bloot aan zo talloze aanslagen. Maar het was een gelukkig volk. Want daar was het onzichtbaar schild van de Almachtige boven de kerk des Heren. En zo is het nog. Maar als nu het geloof mag leven, gemeente, dan zien wij dat het beter is en liefelijker is om in het dal te leven met de kerk dan in de bergwoningen zonder God. Want de vraag komt tot ons allen, tot ons en ieder persoonlijk: waar is onze verberging? De verberging van de ware kerk des Heren, die ligt, en nu denk ik aan die psalm, die in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is. Dat is ook een schuilplaats. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. De kerk des Heren, die heeft een zekere en veilige schuilplaats. En die ligt boven de bergwoningen, ja, boven de sterren. Want die ligt in hem. Die is nedergedaald ter aarde. Ja, die is afgedaald. Beladen met vloek en schuld van zijn kerk om die weg te nemen. Daartoe afgedaald en nedergedaald ter helle. Zichzelf heeft laten ombrengen onder de toorn van God. Maar daarna ook is gezet aan s vaders rechterhand. Waar alle knie hem gebogen zal worden, geliefde. Daar ligt, weet u het, mag u het voor uzelf ook weten, is het anker binnen het voorhangsel, het anker der hoop. Waar is uw anker? Hebt ge het al uitgeworpen door het geloof achter het voorhangsel waar Jezus Christus is? Het hoofd der kerk, daar ligt de verzekering van het erfdeel des Heren, gelukkig dat volk. O, dan klimmen we door het geloof uit al onze vastigheden en dan dalen we af. Dat is bekering. Dat is geloof. Dat we al datgene loslaten en dat we ons overgeven aan de Heren. En dat we hen bidden: neem ook mij op en geef ook mij een schuilplaats bij u, o God. Als dan het oordeel komt, geliefden, het oordeel over de tweelingbroeder. De tweelingbroeder die niet geleerd heeft om uit vrije genade te leven. De tweelingbroeder die in eigen kracht en eigen zelfhandhaving tegenover de Heer en zijn kerk staat. Maar zalig die de God van Jacob dan tot zijn verwachting heeft. Amen.
Thank you.
eindigen wij met dankzegging. Heren, wij zeggen u dank voor de boodschap van de knecht des Heren Obadja. Bewaar ons voor een Esaus oordeel. En voor een Esaus hart en een Esaus gezindheid. Waaruit God zo enkele trekken hebt aangewezen. En geef, Heren, genade om u te voet te vallen. U nodig te hebben. Ja, hem nodig te hebben. De knecht des Heren die het oordeel gedragen heeft. Om door u ook behouden te mogen worden. Want dat is het heil van uw kerk, Heren. En dan kan die kerk het ook dikwijls benauwd hebben. Waar Esau vrolijk is in de wereld. Daar kan die kerk het dikwijls benauwd hebben. Als ze belaagd wordt door zoveel vijanden. En het eigen hart. De Esau die woont in het eigen hart. O Heere, geef dat uw kerk het mag verwachten. Steeds meer en steeds rijker en voller. Van hem die alleen verlossen kan. Om het hoofd uit de gebreken op te heffen. En zo ook te verwachten naar uw toekomst. Breng ons aan de middag van uw dag nog weer samen. Zegen uw woord aan ons aller hart. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog Psalm 46, het laatste vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. 46, het zesde vers. Vanavond om 8:15 is er een gezamenlijke vergadering van de oudere en jongere gespreksgroepen in de zaal, waar we bespreking zullen wijden aan de zogenaamde Pnieal-preek, waarvoor we verder mogen verwijzen naar het laatste oersochtnummer. De collecte bij de uitgang is vandaag voor de diaconie. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.